Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen van Psalm 23 en daaruit de versen 1 en 3. De God des heils wil mij den herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Het gaat vanavond over de armoede van Christus tot onze rijkdom. Vandaar geen gebrek. En een overvloeiende beker. Psalm 23, 1 en 3.
Thank you.
beleiden wij samen het geloof en zingen we daarna van Psalm 72. En daaruit het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Het zesde vers van Psalm 72. En beleiden wij vanavond op deze goede vrijdagavond het geloof in de drie-enige God met de woorden van zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus. Wat verstaat u onder het woordje geleden? Dat onze Heer Jezus Christus aan lichaam en ziel de hele tijd van zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou bevrijden. En heeft dat iets meer dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood was gestorven? Jazeker, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, omdat de dood van het kruis van God vervloekt was. Amen. Zullen wij samen met elkaar bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Heere onze God, zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. Zo zingen wij op deze Goede Vrijdag. Zo ging Hij, uw Zoon, u Heer Jezus Christus, naar het kruis. En in de allerdiepste duisternis hebt u dat werk van u volkomen volbracht. En zo gaf u de geest, gaande door Jeruzalem, gaande naar Golgotha, daar gekruisigd, gestorven. Hebt u gedaan waarvoor u kwam? U bent arm geworden. Alles hebt u afgelegd. Uw hemelse heerlijkheid en al uw waardigheid als een lam geslacht. Zo bent u gegaan naar het kruis, zonder enige gedaante, zonder enige heerlijkheid. U bent arm geworden. Om ons rijk te kunnen maken. En als op deze Goede Vrijdag de wereld om ons heen wit geworden is, wilt u ons vanavond in deze dienst witter maken dan sneeuw. Door ons in het geloof te laten zien op hem die arm werd om rijk te maken, die zonden verzoend heeft, opdat wij met het witte kleed van gerechtigheid omhangen zouden kunnen worden. U een spotkleed, u een doornenkroon, om armen uit gena van goederen te voorzien en te kleden met de klederen van het heil. Arm geworden om ons rijk te maken. Heer, daar is niet zoveel uitleg bij nodig. Dat zijn eenvoudige woorden, dat zijn duidelijke woorden. Maar het wilde bij ons niet in. En wij willen er niet aan. En daarom bidden wij u om uw geest. Want dan zullen wij tot aanbidding komen, want aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Geef ons uw Heilige Geest, onthoud ons die niet, en wilt u ons rijk maken, witter dan sneeuw. Dit alles bidden wij u in de vergeving van de zonden, om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit het Lijdensevangelie uit Matteüs 27. De eerste schriftlezing is uit Matteüs 27. En daar beginnen we te lezen bij vers 33. Matteüs 27, vanaf het 33e vers. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven ze hem wijn vermengd met gal te drinken, en toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: ze hebben mijn klederen onder elkaar verdeeld, en om mijn kleding hebben zij het lot geworpen. En zij gingen zitten om hem daar te bewaken. We lezen verder bij vers 45. En vanaf het 6e uur kwam het duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. Ongeveer op het 9e uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die er stonden zeiden, toen ze dit hoorden, hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, houd op, laten wij zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. De tweede schriftlezing is uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Stad in Griekenland, ten zuiden van Athene. Korinthe, 2 Korinthe 8. En daar lezen wij een gedeelte uit de brief van Paulus aan deze gemeente over een oproep om vrijgevig te zijn. Dus een aanbeveling voor de collecte. Beetje vreemd op Goede Vrijdag. Maar het heeft niet alleen met Goede Vrijdag te maken, het heeft met meer te maken. 2 Korinthe 8. Verder maken we u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonië gegeven is. Namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid heeft tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen en uit eigen beweging. En zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en een aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Zo hebben wij dan Titus aangespoord dat hij, zoals hij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadegave bij u, Corinthiërs, zou voltooien. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent in geloof, in woord, in kennis en met alle inzet en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genade gave overvloedig. Ik zeg dit niet als bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om wille van u arm is geworden terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Ik geef hierin dan ook slechts mijn mening, want dat is nuttig voor u die niet alleen met het doen, maar ook met het willen reeds een jaar geleden begonnen bent. Voltooi echter nu ook het doen, opdat zoals de bereidwilligheid er was, zo ook de voltooiing er zal zijn overeenkomstig wat u hebt. Want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand wel gevallig overeenkomstig wat hij heeft, niet overeenkomstig wat hij niet heeft. Het is namelijk niet de bedoeling dat anderen verlichting hebben en u verdrukking, maar uit het oogpunt van gelijkheid is er op dit moment uw overvloed om wat hun ontbreekt aan te vullen. Opdat ook hun overvloed er is om wat u ontbreekt aan te vullen, opdat er gelijkheid zal zijn. Zoals geschreven staat, wie veel had verzameld, had niet over, en wie weinig had verzameld, had niet te weinig. Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie en uit 2 Korinthe 8. De tekst voor de verkondiging op deze Goede Vrijdagavond is het woord uit vers 9. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Omwille van u is hij arm geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Tot zover de lezing ook van de tekst. Het gaat vanavond over uiteindelijk de Heer Jezus Christus, de enige erfgenaam. En hij is een gave en hij is een opgave. De Heer Jezus als enige erfgenaam. Hij is gave en opgave. Maar eerst mag u uw gave geven op deze Goede Vrijdag voor de diaconie. Een collecte voor de Stichting Zout. Tweede inzameling bestemd voor de wijkgemeente, voor de kerk dus. En bij het verlaten van de kerk is de collecte voor de aanschaf van deze kerk. Van harte de drie collecten bij u aanbevolen. Wij zingen van Psalm 89, de versen 18 en 19 uit Psalm 89, het 18e en 19e vers. direct na de verkondiging zingen wij van Psalm 95 het vierde vers, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Het vierde vers van Psalm 95. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van Hem die arm werd om rijk te maken. Goede vrijdag. Eigenlijk is de boodschap van vanavond maar een hele korte en een hele duidelijke. Jezus is arm geworden. Arm. Dat was al bij de kribbe, kerstnacht, in de stal. Gaandeweg is dat niet anders geworden. Hij had geen plekje om zijn hoofd neer te leggen. Vossen hebben holen, vogels nesten, hij niet. Om iets van rust te vinden, opgejaagd door Joodse leidslieden. Verlaten door discipelen, verloochend, verraden en tenslotte naakt aan het kruis. Dat is uw heiland. Zie hoe hij daar loopt in Jeruzalem. Een kruis op zijn rug, een doornenkroon. Hoor de menigte schreeuwt en roept, kruisig hem. Zo gaf God zijn eigen zoon. Zie het lam aan het kruis daar op Golgotha. Als de koning der Joden wordt hij veracht. Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan als hij roept. Het is volbracht. Samengevat. Arm. Valt er dan nog iets te halen bij hem? Hij droeg de schuld. Werd gevonnist. Uiteindelijk leidde dat tot de dood. En het enige wat nog over was, dat waren zijn klederen. Maar die hebben zij onder elkaar verdeeld, verdobbeld. En toen zijn ze gaan zitten, wachten. Arm. Dat is onze heiland. Heeft hij nog een testament? Jullie weten wat een testament is. Als mensen tijdens hun leven willen zorgen voor de tijd na hun sterven, dan schrijven ze een aantal dingen op over geld en bezittingen. Zo en zo zal dat moeten worden verdeeld. Een opa en oma of een vader en moeder maken een testament op en als zij niet meer zijn, wordt dat geopend en dan is er meestal wel wat te verdelen. Geld, goederen. Heeft Jezus nog een testament? Is er nog iets bij hem te halen? Ja, toch wel. Hoofdstuk 8 van 2 Korinthe begint met: verder maken we u bekend, broeders, de genade van God. Genade. En in vers 9: want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus. Als er nou iets is wat bij hem te halen is, dan is het genade. De genade van God en de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat is het testament. Dat is het testament van zijn armoede. En dat is, die genade is bij hem te ontvangen, te halen. Hoe dat zo gekomen is. Hij was ooit voor het kerstfeest in de hemel, de Heer Jezus. En toen had hij een heerlijkheid zoals de Vader. Maar hij wilde naar de aarde toe om de aarde om mensen te redden. Ik kom om uw wil te doen. Heeft al die heerlijkheid vaarwel gezegd. Macht en eer, het leven daar bij zijn Vader, allemaal vaarwel gezegd, is naar deze wereld toegekomen, is arm geworden. Filippenzen zegt, hij is als een dienstknecht naar deze aarde gekomen, als een slaaf, heeft zich vernederd, zich helemaal leeggemaakt, ontledigd, om genade te kunnen bewijzen. Is er nog iets bij hem te halen? Ja, genade. Die armoede van hem, daar zit wat in. Franciscus van Assisi, een Roomse heilige uit de 12e eeuw, leefde tot zijn 20e jaar in grote luxe en weelde. Zijn ouders hadden het blijkbaar goed. Hij kende alleen maar overdaad met zijn vrienden. Toen werd hij op de een of andere wijze gevangen genomen. De band gesprongen waarschijnlijk. En dat is zijn verandering geworden, want uit die gevangenis gekomen gaat hij naar de ellendigen, naar de melaatsen, en trekt hij zich het lot van de armen aan. En hij leidt vanaf dat moment een leven van armoede, gebed en dienen. Franciscus van Assisi. Na deze Franciscus van Assisi is de nieuwe paus genoemd, Franciscus de Eerste. En misschien dat het u opgevallen is, deze paus, anders dan de andere, is de paus van de eenvoud. Heel dicht bij het volk, was de voeten van gevangenen, kinderen, ellendigen, gehandicapten. En blijkbaar is de houding van deze paus een ontwapenende houding. En is hij troostend bij zijn volk. Armoede doet blijkbaar wat. Eenvoud doet blijkbaar wat. En dan even over Korinthe. Paulus heeft verschillende brieven geschreven en er was ooit een begin gemaakt met de collecte. Maar het was niet afgemaakt. Een collecte voor Jeruzalem. een noodlijdende gemeente. En ook in Korinthe was er voor gecollecteerd, maar er was een beginnetje mee gemaakt en toen was het gestopt, om welke reden dan ook. Want ja, dat gebeurt wel eens, goede plannen, en er komt wat tussen en dan gaat het fout. Maar dan schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe, hij zegt, moet u nou eens letten op die mensen daar in Macedonië, in het noorden van Griekenland. Daar zijn mensen, daar zijn gemeenten, die hebben het heel erg moeilijk. Ze worden beproefd en ze zijn arm. Maar juist op het moment dat zij beproefd werden en arm waren, hebben zij zo vreselijk veel gegeven. Ze hebben voor de gemeente van Jeruzalem gegeven boven vermogen. Terwijl ze notabene beproefd werden en verdrukt werden en arm waren. Ze hebben zich eerst aan God gegeven en toen ook aan ons en aan de gemeenten. En zo kwam het op gang. Macedonië als een voorbeeld. Filippi en zo. En dan zegt hij in vers 7 tegen de gemeente van Korinthe, zo dan, zoals u, gemeente van Korinthe, in alles overvloedig bent in geloof, in woord, in kennis en met alle inzet en in uw liefde. Dus ze waren op een bepaalde manier al opvallend overvloedig. Maar dan voegt hij eraan toe. En in uw liefde tot ons, wees zo ook overvloedig in het geven van gaven. En daarmee beveelt hij dan die voortzetting van de collecte in Korinthe door Titus aan. Maar waar begon het mee? Wij maken u bekend, broeders, de genade van God. En in vers 9. Want u kent de genade van de Heer Jezus Christus. Waar begint hij mee? Hij begint ermee door te wijzen op de genade van God en de genade van Christus. En die bestaat uit het arm zijn van Christus. Hij is arm geworden, staat er in vers 9, omwille van u. Nou, hoe kom je nou zo ver dat daar in Macedonië mensen zo vrijgevig zijn? Boven vermogen. En hoe komen die mensen in Korinthe zo ver dat ze weer zullen gaan geven voor de gemeente Jeruzalem? Hoe kom je nou zo ver dat je als Franciscus van Assisi of de huidige paus of anderen, hoe kom je nou zo ver dat je hele leven bestaat uit dienen, uit bidden, aan zorgen en zorgen, dat je zo nederig, zo eenvoudig leeft? Hoe kom je nou zo ver? Nou, daarvoor moet je bij het kruis zijn. Daarvoor moet je bij de Heer Jezus zijn. En daarvoor moet je lezen wat er in zijn testament staat. Wie hij was en wat hij nalaat. Nou, wat dan? Wat zegt dat kruis dan? En wie is die Jezus dan? En wat staat er dan in zijn testament? Wat laat hij dan na? Is er nog iets bij hem te halen? Zie hoe Jezus daar hangt op Golgotha. Moet u ook even meekijken. Aan het kruis van Golgotha gaf de Heer Jezus zijn laatste druppels bloed en zijn laatste adem. Hij gaf aan het kruis van Golgotha zijn leven. En dan staat er bij in vers 9, omwille van u. Dus bij dat kruis, lettend op de Heer Jezus, lees ik zijn testament. En wat staat erin? Ik gaf mijn leven omwille van u. Zoveel eeuwen terug, Goede Vrijdag, gaf hij zijn leven omwille van mij. U. Hij gaf zijn aardse bestaan op. Hij had zijn hemelse bestaan opgegeven. Hij gaf alles op. Ter wille van mij. Ja, en dan moet je weten wie ik ben. En dan moet u weten wie u bent. Nou, dat weet de Heere God wel en u ook een beetje. En jij moet je weten wie we zijn. En hij gaf zijn leven. Hij werd arm. Ja, en dan wordt het nog groter. Hij werd arm om mij rijk te maken. Jou, u. Waarmee dan? Nou, hij zegt, al het mijn is van u. Ik werd arm om rijk te maken. Al het mijn is het uwe, vergeving. Ik werd arm om te kunnen vergeven. Ik ben arm geworden om te kunnen heiligen. Ik ben arm geworden om te kunnen verheerlijken. Ik ben arm geworden, hij is arm geworden om volkomen te kunnen zalig maken. Is er nog iets te halen? Staat er nog iets in zijn testament waar ik wat aan heb? Voordelig? Ja, zegt hij, ik ben arm geworden om u, jou, mij, om ons te kunnen rijk maken. Zie hoe hij daar hangt op Golgotha. Nog even iets over het testament. Het testament bestaat eigenlijk uit twee hoofdstukken. Twee dingen daarover. Ik zei straks al, gave, opgave. Wat staat er precies in het testament? Nou, in de eerste plaats gaat het over wat de Heer Jezus deed. Zijn gaven. En dat hij arm is, weet u waarom hij arm is? Omdat hij niets meer over heeft. Daar ben je arm. Waarom is de Heer Jezus arm aan het kruis gestorven? Omdat hij alles heeft overgegeven. En hij roept het ook uit aan het einde van zijn leven, na die 3 uur duisternis, het is volbracht. Waarom is die arm? Omdat hij alles heeft uitgegeven. Hij heeft alles betaald. Toen hij de geest gaf, toen was het offer voor de zonde gebracht. De straf op de zonde gedragen. De boete voor de zonde gedaan. De zonde was weg, gereinigd van alle vuile zonden. Alles was weggeschreven. Hij had alles tot de laatste penning betaald. En daarom is die arm. Dus wat staat er in het testament? Ik ben arm, omdat ik voor u alles heb betaald. En al het mijne is het uwe. Wat een gave. Die enige erfgenaam, de Heer Jezus Christus. Zijn volkomen offer, zijn volbrachte werk, waarmee hij alles betaalde, dat is zijn armoede. Maar in die armoede zit dus een geweldige rijkdom. Dat is een erfenis om klein onder te worden. Zijn armoede, onze rijkdom. Maar als hij dan ook alles betaald heeft, als hij dan ook alles betaald heeft,
Dan zijn dus ook voor een ieder die in hem gelooft al die vuile zonden afgewassen en is die schuld volkomen betaald. Voor een ieder die in hem gelooft, die mag daarin delen. In zijn armoede, in zijn rijkdom. En als hij dan betaald heeft, dan heeft hij juist betaald voor degene die de Vader hem gegeven heeft, die hem lief hebben, die in hem geloven, die door het geloof met hem verbonden zijn. En wie in de Heer Jezus Christus gelooft, wie dat testament in het geloof leest, die mag dus denken en mag zeggen en mag geloven, hij heeft voor mij alles betaald. Zijn armoede, mijn rijkdom.
Nou, verder maken we u bekend, broeders, de genade van God. U kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat is dus die genade, zijn armoede, rijkdom voor ons, allen die in hem geloven. Maar weet u, en dat is het tweede deel van het testament, die gave van Christus is tegelijkertijd een opgave. En als de Heer Jezus Christus arm geworden is, dan is zijn armoede, zijn arm zijn, zijn arm geworden zijn, tegelijkertijd een voorbeeld. Om in navolging van hem op dezelfde wijze te leven. Mensen in Macedonië, ze hebben het geleerd, ze hebben het evangelie leren kennen en ze hebben uit het evangelie geleefd. En zelfs in beproevingen en verdrukkingen, ze hadden eigenlijk niks meer over, waren ze toch nog vrijgevig. Ja, zelfs meer dan dat, ze gaven boven vermogen. En mensen in Korinthe, neem een voorbeeld aan Macedonië, daar hebben ze zo en zo gegeven voor Jeruzalem. En jullie in Korinthe mogen dus op dezelfde wijze, ja, je bent al op alle manieren overvloedig, maar ook in het geven van gaven overvloedig zijn. Want hij die zoveel gaf, arm werd om rijk te maken, hij is ook het voorbeeld voor u, gemeente van Korinthe. Zie je taak. Gemeente van Noordwijk. We mogen geven. Zelfs in een tijd van verdrukking, beproeving, van zorg. Vrijmoedig, vrijgevig, boven vermogen zelfs. Ja, als je van zijn armoede leeft, van zijn armoede leeft. Ja, dan wil je wel geven. En dan kun je ook geven van zijn rijkdom. Maar ook op een andere wijze. Het gaat niet alleen om dat geven van gaven, dat ook. Maar ja, als je in conflicten leeft, een conflict hebt met deze of gene, spanning, zorg, pijn. Ja, hoe kom je daar bovenop? Hoe kom je daar weer uit? Nou, door arm te worden, door klein te zijn, door de minste te wezen. Door op de knieën te gaan, door te geven en door te dienen. Het is beter te dienen dan gediend te worden. Dat is navolging van Christus. Hij is arm geworden om rijk te maken. En wie uit die armoede leeft, die leeft ook zelf heel dicht bij die melaatsen en bij die armen, Franciscus van Assisi, bij die verslaafden en bij die gevangenen en bij die besmetten in de achterbuurten. Dus dat evangelie van de armoede van Christus, dat spoort ook aan, dat zet ook aan tot een leven van dienen als moeder, als vader, als dominee, als jongere. Altijd maar weer de minste. Altijd maar weer geven en altijd maar weer dienen. Klein worden, arm worden met de Heer Jezus Christus. Want wie arm is met hem, die is rijk. Nou, dat is het testament. En weet u, wie nou in deze Heer Jezus gelooft, ja, zeg je, ik heb niet zoveel met de Heer Jezus. Ja goed, ik ken hem wel natuurlijk en ik weet dat ook wel dat het allemaal in het evangelie staat. En paasevangelie ken ik wel, kerstevangelie ken ik ook wel en Goede Vrijdag weet er ook wel iets van. Maar Of ik nou echt in de Heer Jezus geloof. Ja, ik doe wel mee en zo. Ik weet er wel iets van. Ja, het gaat natuurlijk toch wel op dat geloof. Want als je niet voor hem bent, dan ben je tegen hem. Het gaat er wel om dat je met hem verbonden bent. Door het geloof met hem verbonden bent. En dat geloof is wel noodzakelijk. Maar wie in de Heer Jezus Christus gelooft, die is van deze Heer Jezus, van deze enige erfgenaam, die is van deze enige erfgenaam ook weer erfgenaam. Wie in de Heer Jezus Christus gelooft, is van de Heer Jezus Christus, van die ene erfgenaam. Erfgenaam. En dan deel je dus in al die weldaden. Vergeving, vernieuwing, vrede met God, vrede met de mensen. Dat is mooi, hè? Wie van Jezus is, deelt in zijn erfenis. Al het zijne is dan ook van mij. Ja, niet onerbiedig, in de weg van het geloof. In het geloof, al is het geloof nog zo klein als een mosterdzaadje klein, wie in het geloof op de Heer Jezus Christus ziet, die mag zeggen, en al het zijne is ook van mij, zijn armoede is mijn rijkdom. En weet u wat dat ook zo mooi is bij deze Heer Jezus Christus? Die vertelt een gelijkenis van de vele nodigingen. En er zijn er eerst allerlei mensen genodigd en die hebben allerlei bezwaren. De een heeft dit en de ander een man getrouwd, vrouw getrouwd, ossen gekocht, een stuk land moet bekeken worden, enzovoort, enzovoort. Allerlei uitvluchten, weet je wel, dat heb je altijd. Hè? Als er iets gezegd wordt over de Heer Jezus Christus, het komen tot hem, dan, ja, maar ik moet eerst nog dit en eerst nog dat en eerst nog zus, eerst nog zo. De gelijkenis van de verontschuldigingen. Maar dan gaat het verder en dan moet die man nodigen. Uit de heggen en de steggen, overal vandaan, want het huis van die man moet vol worden. Nou, zo is de Heer Jezus. Hij wil dat testament, hij wil dat testament van zijn armoede, dat testament van zijn genade. Hij wil die rijkdom die er in hem is, hij wil die zo graag delen met zwervers en met armen, armoedzaaiers, met ellendigen, verdrukten, verpauperden. En daarom, ga uit in de heggen en steggen en dwing ze om in te komen. Want hij wil zo graag dat mensen erfgenamen worden, erfgenamen zijn van hem. Want wie van Jezus is, ja, die is omwille van zijn armoede rijk. Wie van Jezus is, is rijk. En hoe zie je dat dan? Nou, dat is heel eenvoudig. Hoe je dat ziet, aan het eind van Matthäus Evangelie staat er iets over. Als je in de Heer Jezus Christus gelooft, zijn erfgenaam bent, als je echt in hem gelooft, dan voed je een hongerige. Dan geef je iemand die honger heeft, te eten. Een luxe kerstdiner. Paasdiner. Aan de andere kant van de wereld zijn er zoveel duizenden, miljoenen die nooit zoiets hebben, die zelfs het minste niet hebben. En daarom zegt de Heer Jezus, wie de hongerige voedt, geef gij hen te eten. En de naakte. Nou, je ziet ze lopen in Afrika of in China of in Indonesië of waar dan ook, in allerlei achterstandsbuurten en zo. Haveloze kleding, nooit iets nieuws. Zwervertjes, weer honderden in de bosjes. Als je die naakte kleedt, en al is het maar een beker koud water aan iemand die dorst heeft, en de gevangenen bezoekt, en een arm slaat om de verslaafde, lasten draagt en gaven deelt, Franciscus van Assisi had het goed begrepen. Inspirerend figuur. En of het nou Rooms iemand is, maar als die paus op deze wijze naar de ellendige kijkt, doet dat toch wel wat. Maar als de Heer Jezus Christus arm geworden is om ons rijk te maken, dan zullen wij vanuit die rijkdom in Christus de hongerigen mogen voeden, de naakten moeten kleden en de dorstigen te drinken moeten geven. De gevangenen bezoeken en de verslaafden omarmen. Och ja, er komt wel eens wat binnenlopen in de kerk. En er zijn ook hier in de buurt, waar staat er verder, allerlei mensen die aan lage wal geraakt zijn. Misschien kennen we ze ook wel. En misschien niet alleen hier, maar ook in Katwijk of in Lisse of in de buurt of in je directe omgeving. Nou ja, Goede Vrijdag in de kerk geweest. Hij is arm geworden. Ik ken de genade van God en van Christus. En als je die nou kent, zegt Paulus, dan mag je geven voor Jeruzalem boven vermogen, vrijgevig, meer dan je misschien zou kunnen, maar ook die hongerigen, ook die naakten, ook die gemeente, ook die zending, ook dat evangelisatiewerk of wat het dan ook allemaal is. Want wie van Jezus is, is zijn erfgenaam en wil graag delen uit die erfenis van Christus, zijn armoede. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. Ja, het stelt niet veel voor. Kruis op zijn rug, doornenkroon. En de menigte schreeuwt, kruisig hem. Het lam aan het kruis, daar op Golgotha. Als koning der Joden, maar veracht. Maar zie de liefde voor ons in zijn ogen staan. Arm. Armoede. Maar dat is de rijkdom. Neem mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Neemt u maar mijn handen. Neemt u mijn zilver, neemt u mijn goud. Neemt u mijn uren, neemt u mijn tijd. Neemt u mij maar. Toegewijd aan uw eer. Dan ben je rijk. Amen. Laten we samen danken en bidden. Drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Op deze goede vrijdagavond mochten wij hier samen zijn. Een ogenblik staan bij het kruis. Zie hoe hij hangt op Golgotha. Arm geworden om rijk te kunnen maken. Arm omwille van ons. Heer, wat een machtig evangelie. Dat mag zomaar verkondigd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan. Maar als dat geloof dan nodig is om dat testament te lezen en te geloven. Als dat geloof dan nodig is. O Heere, geef ons dat geloof. En versterk dat geloof. En leer ons zo uit die heerlijke gave te leven. En doe ons ook de opgave die erbij past uitvoeren. Arm geworden om rijk te maken, opdat wij anderen zouden doen delen in de overvloed van Christus. Heer, wilt u met dit evangelie ons raken, ons van binnenuit veranderen en wilt u het ons leren om het in praktijk te brengen, steeds meer en steeds duidelijker. Wees zo met een ieder van ons en wilt u zelf door uw Heilige Geest de woorden van deze avond toepassen. Heer, het is een bijzondere Goede Vrijdag. Er is in de voorbije weken ook soms zoveel gebeurd bij deze en gene. Verdriet en zorgen, pijn en moeite, teleurstelling. Er zijn zoveel pijnmomenten waardoor tranen in de ogen schieten, waardoor je niet kunt slapen, wat jezelf bezighoudt en anderen bezighoudt en je kinderen bezighoudt. Er zijn zoveel dingen die ons stuk maakten en stuk maken, waar we niet overheen kunnen komen, niet doorheen kunnen komen, niet doorheen kunnen zien. Er is ook zoveel gebeurd in de voorbije week en voorbije weken en misschien wel voorbije maanden, dat ons verdrietig maakt, dat ons stuk maakt, dat ons ellendig doet voelen. Maar Heere, bij u is een overvloed van heil. Een beker die overvloeit, een beker overvloeiende van genade. Wilt u juist hen die zoveel verdriet hebben, die zo stuk zijn, waar zoveel zorg is, wilt u hen uit uw beker doen drinken. Rijk hen die aan en geef dat ze zich omarmd, geraakt mogen weten door deze ene Heer Jezus Christus, die zo laag is komen wonen dat hij de ellendige in de ogen kon zien en de armen kon opbeuren. Wilt u met dat evangelie vertroosten en zo mag het toch Pasen worden. Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Het is Pasen geweest. De prediking niet te vergeefs en de pastorale zorg niet vergeefs en het hopen niet te vergeefs. En dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn niet te vergeefs in Christus ontslapen. Want als Christus opgestaan is uit de doden, dan is het geloof en alles wat erbij hoort niet te vergeefs. Breng ons zo op de eerste pasdag samen om te zingen, om te lezen, om te luisteren. Om er samen ons bovenuit te zingen. Dat wilt u toch? Zodat we verder kunnen. Juist ook in deze tijd. Persoonlijk of samen. De grote wereld. Zegen de gaven die we mochten geven en die we mogen geven. Bouw de gemeente erop. Wilt u met al die mensen zijn die geen eten hebben, geen drinken hebben, geen kleding hebben, geen rust hebben, geen dak hebben, geen gezondheid kennen, geen vader hebben, geen moeder hebben. O Heere, wilt u voor ze zorgen. Maar geef dat ook ons duidelijk wordt dat ook wij daarin een taak hebben. Meer dan wij misschien vermoeden. Om te geven naar vermogen en zelfs boven vermogen. We geven ons eerst aan u en dan ook aan elkaar. Wilt u dat werken en dat geloof sterk maken? Vergeef genadig alle zonden, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. Zondagmorgen, dan begint de dienst om 9:45. Want we beginnen eerst met wat zingen. Hartelijk welkom. We gaan nu tenslotte zingen van Psalm 116, de versen 5, 7 en 9. Psalm 116, het 5e, 7e en 9e vers. Gemeente, ga nu heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.